Lucas 18, zij die online zijn. God zegen,
welkom. Welkom, God zegen.
Amen. Lucas, vertaal dat maar, dan kan ze meelezen. Lucas 18, vers 1 tot 8.
Uno, ocho.
Amen. Halleluja. Wie van jullie kijkt uit naar het woord van God?
Amen.
We zitten in onze vierde week. We zitten in onze vierde week van bidden en vasten. En weet je wat? De vijand heeft het niet graag. Amen. De duivel heeft niet graag wanneer het volk van God zijn zinnen zet om het aangezicht van de Heer te zoeken. En allerlei aanvallen, allerlei verleidingen, allerlei leugens komen op je af. Niet waar? Wie kan ervan getuigen?
Amen.
Amen. De laatste weken is het een rollercoaster. Amen. Dus elke dag dat er wel iets gebeurt, elke dag drama, elke dag een situatie dat hier en daar gebeurt. Het is alsof de vijand ons wil doen stoppen met bidden. En deze week is het juist het themaweek van geestelijke overwinning. En impact. Amen. En ik zie het niet als iets slecht wat er gebeurt, maar ik zie het iets dat God, amen, bezig is achter de schermen. En natuurlijk, de vijand wil dat niet. En hij stuurt van alles op ons af. Maar ik geloof dat in het thema waarin dat we deze week zitten, dat er geestelijke overwinning komt. Amen. En dat is het belangrijkste, nietwaar? Dat er overwinning hier komt, in uw kopje. Dat er overwinning komt in uw hart. Dat er overwinning komt van de vrede van de Heer. En ik denk dat het ook toepasselijk is dat we dit gaan lezen vandaag. Waarover ik ga preken. Lucas 18. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet, wat staat er?
Op te geven.
Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Volgende vers. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. En dan komt de vergelijking. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minnigt hij ook het recht, zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen? Kan iemand zeggen dat ben ik? Wij zijn Spaans, dat ben ik. HMI. Mooi, uitverkoren. Ik. Die dag en nacht tot hem roepen, of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Laten we even bidden. Vader, ik bid Heer dat u vandaag geloof mag vinden in deze plaats, in deze gemeente, in deze kerk, in deze samenkomst van heiligen. Mogen u komen en geloof vinden, Heer. Halleluja. Passeer ons niet, Heer. Ga ons niet voorbij. Ga niet naar iemand anders of iets anders om te zoeken, Heer. Laat er geloof worden gevonden in deze gemeente, Heer. Halleluja. Ga niet verder, Jezus. Blijf hier, Heer. Zoek, Heer. Hier is geloof in de naam van Jezus. Amen. Wat een tragedie zou het zijn, nietwaar, als de Heer komt en hij vindt geen geloof bij zijn gemeente. Wat een tragedie zou het zijn, moest de Heer ons bezoeken, maar er was geen geloof. Amen. Nu, we moeten, waar heeft Jezus het over? Waar heeft Jezus het over? Als je kijkt naar de onmiddellijke context, dan zien we dat in hoofdstuk 17, Jezus spreekt over de komst van de mensenzoon. De mensenzoon. Hij spreekt over een oordeel. Dat gaat komen over de natie van Israël. En zij die in slaap zullen vallen. En zijn komst niet zullen voorbereiden. Zullen worden opgenomen in het oordeel van 70 na Christus. Dat is ook wat er gebeurd is. En Jezus wil zijn leerlingen waarschuwen. Hij wil zeggen, die dag gaat komen onverwachts. Plotseling. Als een bliksemschicht bij heldere hemel. Hij zegt het als een vloedgolf, zoals in de dagen van Noach. Waar iedereen aan het drinken was en iedereen was aan het uithuwelijken. En iedereen deed alsof alles oké was. En dan komt opeens de mensenzoon en jullie hebben niet de dag herkend van het oordeel. Jezus was de mensen aan het waarschuwen. Hij zei het in vele woorden, deze generatie zal niet ontsnappen. De generatie die in Jezus geloofde, zij hebben het ontsnapt. Maar alle schriftgeleerden en de fariseërs en zij die Jezus niet hebben aanvaard als Messias, hun hart werd nog harder en zij werden opgenomen of zij moesten het oordeel ondergaan. In 70 na Christus, wanneer de Romeinen heel Jeruzalem, heel de tempel hebben vernietigd. Jezus wil zijn leerlingen waarschuwen. Pas op, blijf bidden en niet opgeven. Dat is wat hij hier zegt. Blijf bidden, vers 1. Wil je nog eens even laten zien? Blijf waakzaam. Blijf bidden, geef niet op. Blijf je hulp verwachten van mij. Want je gaat slecht behandeld worden. Je gaat jezelf in de steek gelaten voelen. Je gaat tegenstanders krijgen. Maar blijf roepen om hulp. Blijf vragen om recht te verschaffen. Ik geef u een parabel. Een weduwe, dat is een hulpeloos iemand. Blijft kloppen op die deur van die rechter. Uiteindelijk geeft die rechter recht. Hoeveel meer dan zal de rechtvaardige God, die zijn eigen kinderen hoort, roepen om recht. Hoeveel te meer zal hij ons geen recht verschaffen. Maar zal als ik kom, als rechter, zal er dan geloof gevonden worden? Geloof van mensen die niet blijven stoppen met hem te aanbidden. Want zij kregen het moeilijk. Jullie krijgen het moeilijk, nietwaar? Zij kregen het heel moeilijk. Ze werden het gevangen gegooid. Ze werden gestenigd. Deze boodschap is een beetje een uitloper van vorige week. Amen. Maar het is tijdloos, want we moeten er elke dag aan herinnerd worden. Want de vijand, de tegenstander, kan je soms zo overmannen dat je zelfs niet meer wilt bidden. Dat je zelfs vergeet te bidden. Dat je zelfs zo hard in je gedachten zit dat je alles zelf wil controleren. In plaats van de Heer te betrekken. Amen. Snap je wat ik wil zeggen?
Amen.
Amen. Blijf bidden zoals de Heer heeft gezegd. Of gaan we het opgeven en onze eigen weg gaan. Omdat we denken dat de Heer niets aan het doen is. En dat hij niet om ons geeft. De Heer zegt nee. Hoeveel te meer zal ik wel geen recht verschaffen aan mijn uitverkorenen? Amen. Petrus, vergeet het niet. Johannes, vergeet het niet. Er gaan stenen naar je worden geworpen. Ze gaan u uitschelden zoals dat ze met mij hebben gedaan. Ze gaan u verschrikkelijke dingen aandoen. Maar blijf bidden. En geef niet op, want ik zal te gepaste tijden reageren. Ik heb een verhaal gelezen deze week. Van een oude zendelingen-echtpaar. De man noemde Henry Morrison. Hij is een methodist. Uiteindelijk werd hij president van de Ashbury College in de jaren 1930. Ashbury College, waar dat trouwens vorig jaar een revival was. Dus deze man, dat is een verhaal. En dat was een missionariskop. Ze hadden jaren in Afrika gewerkt. En ze gingen terug naar New York City, want hun tijd was op, hun pensioen, zal ik maar zeggen, kwam eraan. In die tijd hadden ze nog niet van die pensioenfondsen zoals nu de missionarissen hebben. En dus ze kwamen terug naar New York City en ze pakten de boot. En op diezelfde boot was president Roosevelt, in die tijd president van Amerika. Ja, het verhaal al gehoord. Het is een beetje een urban legend. Ik heb verschillende versies van, maar er zit wel wat waarheid in. In ieder geval, op die boot dat dat zendelingen-echtpaar zat, zat ook president Roosevelt. En president Roosevelt die werd met veel fanfare aangekondigd en met veel toeters en bellen. Het is de president van de Verenigde Staten. En zij, dat arme missionariskoppel, dat tientallen jaren heeft gespendeerd in Afrika en zielen hebben proberen te winnen voor de Heer, zij kregen niets van applaus. Niemand schonk aandacht aan hen. En de man begon zich een beetje ontmoedigd te voelen. Hij zei tegen zijn vrouw, liever, er is iets mis. Waarom zouden wij ons leven hebben gegeven in trouwe dienst voor God in Afrika al die jaren en niemand geeft iets om ons? Hier is een man, president Roosevelt, die op een jachtexpeditie is geweest in Afrika en als hij terugkomt wordt hij overladen met aandacht. Maar niemand geeft om ons. Zijn vrouw zei, lieverd, je moet je niet zo voelen. Probeer niet verbitterd te zijn. Maar hij zei, kan het niet helpen, kan het gewoon niet helpen. Het lijkt niet rechtvaardig. Als God deze wereld bestuurt, waarom laat hij dan zulke onrechtvaardigheid toe? Iemand al die gevoelens gehad? Ik zie Kamatje al smalen. Amen. Het schip naderde Amerika. En de man zei tegen zijn vrouw, ik durf te wedden dat als wij in New York aankomen, er weer een band zal zijn en meer tamtam over zijn aankomst, maar niemand zal ons opwachten. En inderdaad, toen ze aankwamen, lag het schip aan, stond er een heel fanfare te wachten om de president te begroeten. En de burgemeester van New York City was daar en andere leiders van het land en de kranten stonden vol over de aankomst van de president, maar niemand zei een woord tegen het zendelingen-echtpaar. Ze gingen van het schip en vonden ergens een goedkope flat in de East Side, hopend de volgende dag te zien wat ze konden doen om in de stad de kost te verdienen. Maar die nacht brak de geest van de man en zei tegen zijn vrouw, kan dit niet aan, het is niet eerlijk, God behandelt ons niet eerlijk. Waarom zouden we onszelf zo geven en er is niemand om ons te verwelkomen? En zijn vrouw zei, lieverd, je moet je zo niet voelen. Dan mag je gewoon niet. Ga de slaapkamer in en vertel de Heer alles. Breng het naar de Heer, je frustraties. Dus hij ging naar binnen. En ongeveer een half uur later komt hij naar buiten en zijn aangezicht was helemaal veranderd. En de vrouw merkte het op en zei, wat is er gebeurd? Hij zegt, de Heer heeft het met mij geregeld. Wat heeft hij gezegd? Wel, ik ging naar binnen, knielde naast het bed, ik stortte alles uit bij hem en ik zei, Heer, het is niet eerlijk, we hebben ons leven gegeven, ons bloed, ons zweet en tranen in Afrika, onze gezondheid is gebroken, we hebben nergens om naartoe te gaan. Ik vertelde hem alles, hoe bitter ik was dat de president deze enorme ontvangst kreeg en wij niet. Vooral was ik bitter over de ontvangst die ik kreeg toen dat er niemand was om ons te begroeten toen wij thuis arriveerde. En toen voelde ik de hand van de Heer op mijn schouder, die eenvoudigweg tegen mij zei, maar jullie zijn nog niet thuis. Jullie zijn nog niet thuis. De man was aan het klagen. Niemand, als ik thuis kom, is hier om mij te ontvangen. God zei, maar jullie zijn nog niet thuis. Jullie zijn nog niet op je bestemming. Je fanfare, je tamtam, je engelen die gaan zingen en je koorliederen, die gaan nog komen. Amen. Je bent geen inwoner meer, halleluja, van deze wereld. Dus verwacht ook geen prijs en accolades van deze wereld, want die gaan je niet helpen. Halleluja, er zal op een dag zijn, amen, dat de Heer terugkomt. Amen. En die gaat zeggen, goed gedaan, mijn trouwvolle dienaar. Je hebt blijven bidden, je hebt niet opgegeven. Je bent naar mij toe blijven komen met al je problemen. Je hebt niet je eigen weg gezocht. Je hebt iets gedaan met de talenten die ik heb gegeven. Wel, welkom binnen in uw huis dat ik heb voor u voorbereid. Amen. Halleluja, blijf bidden. Blijf danken, blijf niet opgeven, blijf prijzen. Want deze wereld is niet onze thuis. Amen. Je moet, en wij moeten, en ik moet, een eeuwig perspectief gaan ontwikkelen. Over deze zaken. De dingen die gebeuren. Want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Paulus had dezelfde blik. Hij zegt in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. Dan zegt hij, wees altijd verheugd. Dat is niet altijd makkelijk, hè? Bid onophoudelijk. Amen. En dan zegt hij, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Ik kan nogmaals zeggen, wees altijd verheugd. 17. Bid altijd, of bid onophoudelijk. Jezus had gezegd, altijd bidden, niet opgeven. Amen. Paulus zegt, altijd bidden, niet opgeven. Danken, verheugd zijn, op de een of andere manier. Je voelt het, ik ben depressief, ik snap het. Halleluja, maar de Heer kan een weg maken. Halleluja, grijp elke kans. Halleluja, grijp elke kans om hem te aanbidden. Grijp elke kans in de naam van Jezus. Halleluja. Als we hier samenkomen, grijp die kans. Amen. Want het is makkelijker om samen de Heer te aanbidden. Amen. Het is makkelijker wanneer we te samen zijn. Amen. En je voelt iemand anders. Amen. Zijn vreugdevolle geest. En dat is aanstekelijk. Amen. Dat is aanstekelijk. Zodat anderen kunnen beginnen aanbidden. En je maakt het makkelijk voor hun. En voordat je het weet. Halleluja. Weet je dat de Heer zegt, dit is niet je thuis.
Amen.
Halleluja. En Paulus voerde uit hetgeen hij predikte. Een van de moeilijkste dingen van predikanten is om te leven hetgeen dat je preekt. Om God te danken onder alle omstandigheden. Ik kan dat makkelijk zeggen vanuit de pulpit, maar het uitvoeren, dat is iets helemaal anders. Amen. En Paulus wist dat. En hij heeft het gedaan, Handelingen 16, vers 22. Hij predikte niet zomaar. He walked. Hoe zeg je dat? He walked on, he talked. Ja, zoiets. Amen. Handelingen 16. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Dus Paulus en Silas werden de kleren van het lijf gescheurd. En dan werden ze met stokslagen gestraft. Wij hadden direct onze advocaat gebeld, nietwaar? We hadden direct de politie, de brandweer, weet ik veel, moord, brand. We gingen de koning van België noemen. Ik kan niet zeggen. Maar weet je wat ze deden? Ook de verloop. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis. Onschuldig. Voor het prediken van Gods woord. Voor het evangeliseren van een stad die het woord van God nog niet had gehoord. En mensen werden bang en jaloers. Want ze gingen hun inkomsten verliezen. Ze dachten, als die nieuwe Jezus binnenkomt, dan kunnen we niet meer onze afgodenbeeldjes gaan verkopen. Weg met deze man, we gaan ze rap in het gevangen steken, zodat ze geïntimideerd zijn. En nooit nog iets over Jezus zullen spreken. En laten we eerlijk zijn, als dit met mij overkomt, ik denk, oké. Ik zeg nooit meer iets over Jezus. Die gedachte gaat komen. Ik ga mijn mond houden. Ik ga nooit nog iemand overtuigen over Jezus. Anders ga ik weer in deze gevangenis. Anders ga ik weer in een lastig pakket komen. Ik kan er best maar mee stoppen. Want het wordt mij een beetje te heet aan mijn voeten. En dat zijn de gedachten die komen. Die waar. Amen. Jezus zei, blijf binnen. Geef niet op. Blijf mij danken onder alle omstandigheden. Amen. Ja, je moet wijs zijn. Want er zijn ook momenten dat Paulus zweeg. Amen. En verder ging. En er waren momenten dat hij recht wou vanuit helemaal de hoofdzetel in Rome. Wat hij ook heeft gedaan. Maar op dit moment kozen ze voor een andere optie. Waar was het? Opdracht weer een strikt waar. Overeenkomstig dit bevel bracht hij naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Dat is nog eens erg. Niet alleen het binnenste van de kerken, ook nog eens uw voeten in het blok. Ik weet niet of je ooit al eens hebt gezien, een van die vieze kerkers. Maar als ze voeten en handen worden vastgehouden, je kan geen kant op draaien. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het... Wat?
Bidden.
Zij herinneren de woorden van Jezus. Blijf bidden. Geef niet op. En zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Wow. Ik zou ook aandachtig luisteren. Want ik verwacht Dat wanneer dat onschuldige mensen helemaal in het middenste van de kerken worden opgesloten met bloed op hun rug, bloed op hun gezicht van de stokslagen. Ik verwacht dat dan iemand begint te sobben en te wenen en te weeklagen en te bidden voor mercy en angstig in paniek zit te roepen om zijn moeder, als ik het zo mag zeggen. Maar nee, zij luisterde aandachtig omdat ze aan het zingen waren.
Amen.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. En de andere gevangen luisterde aandachtig naar hen. Plotseling, vers 26, deed zich een hevige aarschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.
Amen.
Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen. Paulus en Silas kozen om te doen wat de Heer had gevraagd te doen. Blijven bidden. Niet opgeven. Ze hadden met elkaar in discussie kunnen gaan. Ze hadden kunnen zeggen van, we moeten ermee stoppen, Paulus. We moeten ermee stoppen, dit is ons allemaal niet waard. Misschien moeten we gewoon wat rustiger aan doen. Misschien hebben we ons iets ingebeeld over deze Jezus en is het allemaal niet waard. Misschien moeten we, weet ik veel welke leugens dat er op ons afkomen. Amen. Maar we moeten blijven volhouden en vertrouwen, halleluja, op de goedheid van onze Heer. Amen. Op de goedheid van onze Heer. En ook al kunnen die zo overmannen, deze leugens, we moeten ergens een moment vinden om de knieën op te gaan in de naam van Jezus en zeggen, een lied beginnen te zingen, iets wat in u opkomt. Vader, ik kan het niet zelf, maar laat een lied opborrelen in mijn hart. Ik kan het niet zelf uit mezelf, Heer, maar laat vanuit het binnenste een nieuw lied, een vreugdelied, een overwinningslied naar boven komen. Amen. En laat het dan over mijn lippen rollen. Ik ga je doen in geloof. In Jezus' naam. De Heer antwoordde in dit geval en de kettingen braken los. Amen. We lezen dat dat ook is gebeurd met Petrus. Petrus in Handelingen 12 werd ook vastgezet in een kerk. Die lag ook vastgeketend tussen twee soldaten, want de volgende dag ging zijn hoofd eraf. En wat gebeurt er? Een engel komt op de scène en ze bevrijden hem. Maar diezelfde, ik wil maar zeggen, zij kregen een uitkomst. God bevrijdde hun letterlijk. Zij waren niet vastgebonden, zij waren letterlijk vastgebonden met kettingen, maar hun hart was niet vastgebonden.
Amen.
Amen. Zij waren letterlijk vastgebonden, maar hun hart was niet vastgebonden. Amen. Sommige mensen zijn andersom. Zij zijn vrij in hun handen en voeten, maar hun hart is vastgebonden. Ik wil liever vrij zijn in mijn hart en in mijn gedachten. Amen. Liever vrij zijn daar dan vrij zijn in handen en voeten. Maar niet vrij in mijn handen, in mijn hart en gedachten. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Want dan kan je eenders wat halen. Dan kan je eenders wat halen. Halleluja. Zij kregen niet altijd, apostelen kregen niet altijd uitkomst uit hun situatie. Petrus uiteindelijk, jaren later, werd gearresteerd in Rome, opgesloten en ondersteboven gekruisigd. Er was geen engel die hem heeft bevrijd van dat kruis. Hij is wel gestorven, maar hij stierf zonder kettingen in zijn hart. Wat met Stefanus, amen, de eerste martelaar, die het evangelie van God aan het verspreiden was. Die werd doodgestenigd. Er was geen engel die kwam om de stenen tegen te houden. Er was geen fel licht uit de hemel die opeens zei, stop ermee, ik verblind jullie allemaal als je nog één steen gooit. Nee, er was wel een licht uit de hemel die scheen op Stefanus, die op zijn knieën zat en die zei, vader, vergeef hem, want reken hun deze daad niet aan. Ze weten niet wat ze doen. Amen. Wat met Jacobus, de broer van Johannes, die een kopje kleiner werd gemaakt. Er was geen engel die tussen beiden kwam met een miraculeuze interventie. Waren zij dan minder heilig? Hadden zij niet genoeg gebeden? Hadden zij niet genoeg gevast? Hadden ze verkeerd gebeden? Nee, God is soeverein. En we kunnen niet alles in het leven controleren. Maar we kunnen wel controleren hoe we doorheen moeilijke momenten gaan. We hebben bepaalde opties wanneer we in een kerker zitten. Amen. We kunnen het persoonlijk nemen en bitter en kwaad worden. Maar deze optie kozen Paulus en Silas en alle martelaren van de eerste eeuw en de eerste drie eeuw, die optie kozen ze niet. Sommige martelaren, christelijke martelaren, hoe moet ik het zeggen, zij gingen met een glimlach de dood tegemoet, omdat ze wisten, we gaan naar een betere plaats. Sommigen, de legende zegt dat Petrus zei, ben het niet waard om gekruisigd te worden zoals mijn Heer, dus doe het ondersteboven.
Wow.
En inderdaad, inderdaad, amen. Ze kozen niet voor wraak, maar ze vertrouwden op de woorden van Jezus die zei, ik zal het recht verschaffen.
Amen.
Ik zal mijn uitverkorenen beschermen. Maar als ik terugkom, zal ik geloof vinden op deze aarde. Halleluja. Dank je, Jezus. Als Jezus terugkomt hier vandaag, in deze gemeente, want hij komt nog terug, voor een algemeen oordeel te spreken over de hele wereld, zal hij geloof vinden in mensen die blijven binnen, blijven vertrouwen, blijven hopen. Ook al gebeuren er allerlei zaken, ook al zijn er tegenstanders, zijn er mensen die blijven hopen op de Heer. Of zijn er veel die tot de Heer komen om iets te verkrijgen. En eens als ze het hebben verkregen, ah, ik voel me beter en ze vergeten de Heer. Of andersom, ze hebben alles wat ze willen en ze komen tot de Heer, maar dan komt er ineens problemen. Komen er ineens vervolgingen en zorgen en het verstikt uw geloof. Snap je wat ik wil zeggen? En ze vergeten opeens de Heer. Amen. Halleluja. De Heer is aan het uitkijken naar een kerk. Amen. Vol met geloof. En we doen het niet alleen voor onszelf, maar we blijven bidden en danken en prijzen voor ook andere mensen. Dan kijk in vers 26. Wat gebeurde er? Als je blijft danken en zingen, ze zongen lofliederen. Wat gebeurde er?
Plotseling
deed zich een even aardig voor, zodat de gevangenis op de grond was. Alle deuren sprongen open. En bij
iedereen.
Iedereen. Het is niet alleen voor mij. Dus als ik blijf danken en wat mijn, hoe moet ik zeggen, mijn privilege en mijn God gegeven opdracht is om te blijven doen, gaat het niet alleen goed zijn voor mij, maar gaat het goed zijn voor anderen. Halleluja. Wat een getuigenis is het voor anderen. Amen. Dat als je blijft de Heer danken, ook al weet je van die persoon is door een hel gegaan, maar hij is hier.
Amen.
Halleluja. Die persoon is van alles meegemaakt, maar hij blijft komen. Hij blijft danken. Wat een getuigenis is het van de goedheid van God. Amen. Die persoon, ze hebben hem van alles aangedaan, maar zijn hart is niet bitter. Hij blijft vergeven. Hij blijft hoopvol zijn. Hij blijft andere mensen met andere mensen bidden. Oh, wat een getuigenis. Amen. Want je weet, ik ben, halleluja, ben bevrijd door de Heer. Ik heb geen kettingen in mijn hart. Amen. Ik wil getuigenis zijn, zodat andere kettingen van andere mensen hun hart ook kunnen loskomen.
Amen.
Wat laten we achter? Halleluja. Wat laten we achter in dit leven? Losgemaakte kettingen? Of leggen we last op andere mensen en kettingen op andere mensen? Ik wil in de eerste categorie zijn. Amen. Ik wil, halleluja, geen last, geen kettingen op andere mensen leggen. God heeft mijn last bevrijd, prijs de Heer. Ik wil door mijn lofprijs en mijn aanbidding de goedheid van God laten uitstralen en laat anderen daarvan profiteren. Laat anderen van de goedheid van God zien en weten dat er een God is in de hemel.
Amen.
Met profiteren bedoel ik niet profiteren van mezelf, van mij. Ik bedoel profiteren van de vruchten van de geest.
Amen.
Zodat anderen daar ook van kunnen proeven. Halleluja. Heeft Jezus niet gezegd, blijf in mij en ik in u, zodat de grootheid van de Vader zichtbaar zal worden en aan uw vruchten zul je herkennen dat je mijn leerlingen zijn?
Amen.
Amen. Dank u, Jezus. En ik eindig met dit, helaas. Donderdag is onze zuster Elisabeth heen gegaan. Amen. Ze is niet meer wakker geworden. Ze heeft jarenlang miserie gehad, slechte gezondheid, allerlei zaken in haar leven meegemaakt die heel moeilijk waren. Ze was er al van het begin bij, 2008, ik denk zelfs al, dat we ze daarvoor nog hebben gekend, niet waar?
2002.
Amai, zo lang geleden, dat is juist, ja. Jaar dat we ze kennen. Amen. En ze heeft moeilijke momenten gehad. Vallei en dalen, vallei en dalen. Amen. Maar ze bleven honger hebben om naar het huis van de Heer te blijven komen. En de laatste maanden ging het niet meer. De laatste keer dat ze Jezus hebt gezien en ze kon amper naar huis. Mijn rug helemaal, je zag haar gezondheid helemaal achteruit gaan. Ik wil maar zeggen, ze is in een betere plaats. Amen. Ik wil zeggen, zij bleef de Heer aanbidden. Ik zie dat ze hier nog altijd stond te dansen. En we mogen niet oordelen over de situatie en wat ze goed en verkeerd heeft gedaan en zo verder. Ik weet wel dat ze altijd een hart had, amen, dat open was om de Heer te prijzen. Desondanks, ik kan u garanderen, als je het meegemaakt, wat zij heeft meegemaakt in haar leven, met drugs en haar hersenen die helemaal kapot gemaakt zijn van de drugs die dat ze vroeger heeft ingenomen, en omwille van omstandigheden. En zij maakt dat dan mee en ze geeft dat omstandigheden door aan haar dochter. Laten we ook bidden voor haar dochter, die juist hetzelfde aan het meemaken is. Het is een vloek, zonde is een vloek. Zonde is een vloek dat je wordt doorgegeven aan uw nageslacht. Amen. Maar er is een moment dat wanneer je Jezus ontmoet, dat het einde is van elke vloek. Halleluja. En de kettingen die je met zonde hebt doorgegeven aan andere mensen, halleluja, op de een of andere manier gaat de Heer daarvoor stoppen en gaan ze zien van, hey, die kettingen zijn gebroken. Misschien is er hoop voor mij. Amen. Amen. En ik kan u garanderen, als je mee hebt gemaakt wat zij heeft meegemaakt, dan snap je waarom de dingen ze heeft gedaan. Maar ze bleef komen. En ze bleef een hart hebben. En ze bleef, ik zie ze hier nog huppelen en dansen. Ja. En om de duur ging het niet meer. Om de duur ging het niet meer, maar ze bleef. Ja, zo. Dank u, Jezus, Heer. Heer, ik oordeel niet over haar daden en hetgeen Heer Jezus dat ze wel of niet heeft gedaan, Heer. Ik dank u, Heer, voor het voorbeeld dat ze steeds op blijven komen, Heer. Dat haar hart steeds op was en steeds vertrouwde, Heer, dat u iets ging doen. Heer, ik dank u, Heer, dat u ze heeft meegenomen. Halleluja, naar een plaats waar ze nu rust heeft, Heer. Naar een plaats, Heer Jezus, waar dat ze geen pijn meer heeft, Heer. Naar een plaats, Heer Jezus, waar dat ze u voor eeuwig en altijd kan blijven dansen voor uw troon, Heer Jezus. Ik bid Jezus dat wanneer u terugkomt, zult u hier geloof vinden, Heer. Of wanneer dat het alles tegen slaagt, dat we u opgeven en thuis blijft. Kan de worship team komen?
Amen.
Wat laten we achter? Halleluja. Wat laten we achter? Losgelaten kettingen. Gevangenisdeuren die openstaan. Halleluja. Of een leven vol met kettingen rond ons armen. Vader, ik dank u, Jezus. Halleluja, dat u goed bent. Dank u, Jezus, voor uw liefde. Dank u, Jezus, dat we in deze plaats mogen samenkomen en blijven bidden en lofliederen kunnen zingen, Heer. Ik bid voor geestelijke overwinning. Halleluja. Zoals de kettingen letterlijk van hun voeten vallen. Ik bid, Heer, dat de kettingen vandaag, niemand is hier gebonden aan handen en voeten, maar misschien ben je gebonden. Halleluja. Geestelijk, in je hart, emoties die gebonden zijn, gedachten die gebonden zijn. Amen. Halleluja. Ik bid dat vandaag je een glimp mag krijgen. Halleluja. Een openbaring mag krijgen. Halleluja. Dat wie de Heer heeft vrijgezet, werkelijk vrij is. En dat alleen door de waarheid. Halleluja. De waarheid zal ons vrijmaken. Amen. Je zal de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijzetten. Heren, we bidden, Heren, dat elke leugen die tegen ons komt, Heren, elke leugen om op te geven, om te stoppen met bidden, Heren, om u op te geven, om niet meer de hulp van de Heer te verwachten. We bidden, Heren, halleluja, dat die leugen mag weggaan in Jezus' naam. Ik ga er zelfs niet tegen praten, ik ga er zelfs niks op zeggen. Je laat de waarheid het gewoon verdringen. Laat u, halleluja, uw aanwezigheid.